Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Goedemorgen, een soort Koffie Corner extra. Ik zit hier met Henk Elderman, verslaggever, en Karel-Jan Buurke, ook verslaggever. We hebben met z'n drieën besloten dat we ook eens de andere sporten gewoon wat meer aandacht gaan geven. Want altijd FC Groningen, dat wordt op een gegeven moment ook maar saai.
Dus zeker weten.
Ja. Mooi dat we er zijn. We beginnen gewoon direct met een aantal stellingen, want dat is wel hetzelfde. Henk Elderman, de stelling: niet alleen voor voetballers, maar ook voor scheidsrechters is het speelschema veel te vol. Eens of oneens?
Oneens.
Karel-Jan, het is verantwoord om basketbal en volleybal op het hoogste niveau gewoon weer te laten beginnen.
Dat moet kunnen.
Henk Elderman, Tom Jelte Slachter heeft te weinig uit zijn carrière gehaald.
Eens.
Nou, dat zijn ongeveer de dingen waar we het over gaan hebben. Maar er is nog veel meer, zeker in jullie portefeuilles. Nou, laten we gewoon direct actueel beginnen. Henk Grol, judoka van beroep. Zo net kwam een berichtje dat hij niet naar de EK gaat, omdat hij positief is getest op corona. Henk hangt ook aan de lijn. Mooi, Henk.
Hallo, goedemorgen.
Goedemorgen. Jouw kennende zul je niet heel blij zijn, hè?
Nee, ook omdat ik heb eigenlijk geen klachten. Dus ja, en ik ben gewoon fit. Alleen ik mag niet reizen en niet judo op dit moment.
Hoe is dit dan aan het licht gekomen dat jij wel corona hebt?
Ja, ik heb een prioriserende antistoffentest gedaan van mijn sponsor. Waar ik regelmatig mezelf extra test op corona. Omdat judo, ja, je bent natuurlijk wel, het komt veel in aanraking met andere collega's. En, ja, ik wilde ook gewoon een beetje mensen om me heen beschermen voor de zekerheid. En daar kwam een positieve test uit.
En toen
heb ik vervolgens een PCR-test gedaan, dat is ook positief. En ben ik in quarantaine gegaan.
Ja, nu is het wel zo dat soms een second opinion dan nog wel weer verlichting kan geven. Is dat bij jou nog een mogelijke kans?
Nou ja, ik heb er niet één. Ik ben al een heel reeks testen nu positief. Dus.
Heb je enig idee, Henk, waar het vandaan is gekomen?
Nee. Nee, ik heb het echt geen idee waar het vandaan is gekomen. Nee,
Kim Polling had daar wel een idee bij. Hè? Die zei, ik heb met ook via Italianen zeg maar uiteindelijk bij haar gekomen. Hoe is het verder met jou? Want we hebben natuurlijk net ook vernomen dat jij maakte je ook druk om de manier waarop er nu getraind mag worden. Hoe sta jij daarin?
Ik stond er gewoon goed voor. Ik heb gewoon heel veel arbeid verricht de laatste anderhalve maand. Al niet heel moeilijk, omdat ik geen sparringspartner had op dat moment. Maar ik heb opgevangen met andere fysieke trainingen. En ik voelde me gewoon heel erg goed. De laatste weken dat ik wel had kunnen judo, ging het heel erg goed. Dus dan wil ik gewoon graag het EK judo. In de laatste fase raakt dan positief. Eigenlijk in mijn herstelfase richting het EK. Ja, dat is gewoon dramatisch.
Maar de manier waarop er nu getraind mag worden, daar maakte jij je ook boos over, toch?
Nou, het is vooral een protocol met quarantaine. Want als je voor je naar het toernooi afwijst, moet je twee keer testen. Bij het toernooi word je twee keer getest. En als je terugkomt, word je weer twee keer getest. En vervolgens moet je dan nog 10 dagen in quarantaine. Wat ervoor zorgt dat die hele groep aan elkaar wordt getrokken. We hadden een paar weken geleden een toernooi in Boedapest. Was bijna 80% van de groep ging daar naartoe. Ja, en vervolgens gaan ze een week voor de wedstrijd bijna daarheen. Dat ze moeten testen en alles. Komen ze terug, moesten ze weer een paar keer testen. Maar vervolgens ook weer 10 dagen in quarantaine. Dat betekent dat je gewoon 2,5 weken eigenlijk geen mens hebt om tegen te trainen.
Jij kon eigenlijk maar met één iemand sparren, toch?
Ja, ik heb echt 2 weken lang heel lastig gehad om mensen op de mat te krijgen. Tenminste, ik mag natuurlijk niet op mijn club trainen. De club werd ook, is soms, ik weet niet of het nu open is of niet. Maar in Haarlem wordt, dat mag voor mij niet. Ik mag alleen in Arnhem trainen. Ja, als daar geen mensen zijn, dan is het heel lastig om te judo.
Zou het mogelijk zijn om echt een bubbel te creëren op Papendal? Dat je zegt van, dit moet kunnen? Zo moet het kunnen?
Ja, ik geloof het wel. Ja, gewoon van maandag tot vrijdag mensen daar laten slapen. Testen, poortdicht en trainen. En gewoon niet voor alle topsporten in Nederland.
Maar maandag tot en met vrijdag, dan zit er eigenlijk alweer een gat in die bubbel, toch? Want als je naar de NBA kijkt bijvoorbeeld.
Je kan gewoon maandag weer testen. Ja, er zijn gewoon testapparaten die kan gewoon 15 minuten uitslag.
Waarom is dat er nog niet, Henk, dan?
Dat is er. Dat heb ik bij NFC dus even neergelegd. Heel veel sponsors mij op iets van een supercool die die apparaten verleent. Het is geen sneltest, maar een point-of-care test. In 15 minuten heb je uitslag, nauwkeurig. Met die test ben ik nu al uitgehaald. Terwijl ik geen klacht had. Asymptomatisch. En je ziet ook de viruswaarde, dus precies waar op je curve waar je zit. En in deze dagen ben ik alweer negatief. Alleen ik moet 2 testen negatief hebben in 48 uur om af te kunnen reizen.
Nou, gaan de Olympische Spelen gingen al niet door. Nou, nu dit dus niet vanwege jouw positieve coronatest. Is het jaar gewoon voorbij voor jou nu?
Ja, het jaar is voorbij, ja. Er zijn geen wedstrijden meer.
Nee.
Dus het is echt gewoon drama. Ik ben natuurlijk heel goed begonnen met winnen van Noord Paris. En dat zag natuurlijk heel veelbelovend uit. Toen komt de coronacrisis. En, ja, dan hou je rustig, train je door. En nu mag je eindelijk weer de wedstrijd mat op. En je corona.
Ja, het is extra zuur inderdaad. Wat jij zegt net, de Grand Slam van Parijs, dat is echt een enorm prestigieus toernooi. Jij verslaat daar de beste eigenlijk in de categorie, boven 100 kilogram. Ja, dan, hoe belangrijk was bijvoorbeeld zo'n EK nog geweest? Omdat je juist in die vorm steekt.
Ja, nou goed, weet je, je treedt gewoon om goede prestaties neer te zetten. Wat dan voor zichzelf spreekt, maar... Ja, na zo'n lange tijd binnen zitten, wil je gewoon heel graag een wedstrijd niet
doen. En ook
en dat gaat niet meer.
Omdat het een belangrijke titel op zich is toch wel. Ik bedoel, je hebt al 3 keer goud, maar zo heel veel van dat soort titels kun je niet winnen natuurlijk.
Nee, ik loop natuurlijk om een einde. En het zou mijn 9e EK-medaille kunnen worden. Ik ben afgelopen 2 edities werd ik 3e. En was ik heel dichtbij in de halve finale om het ook te winnen. Dus ja, zo'n EK, dat is wel een toernooi waar ik heel erg goed ben.
Nou, hebben eigenlijk alle sporters hebben hiermee te maken. Dat is eigenlijk je grootste tegenstander, corona.
Ja.
Verlicht dat het wat? Kun je daardoor misschien wat makkelijker van je afzetten?
Nou, het enige waar ik nu positief te gaan kijk is dat januari, februari, maart belangrijk gaan worden met de kwalificatie voor de Olympische Spelen en de punten nog te behalen die nodig zijn. En ja, één ding weet ik zeker. Ik krijg in januari, februari, maart ben ik nog wel resistent voor corona. Dus dan ga ik nu nog een keer oplopen. In de komende maanden. Dus daar ben ik aan de andere kant ook wel heel blij om.
Ja, heb je er nog wel een beetje vertrouwen in dat jij jouw carrière het slot kan geven wat je vooraf in gedachten had?
Ja, zeker weten. Als ik zie hoe ik de laatste weken op de mat heb gestaan, dan weet ik zeker dat het goed kan komen.
Je laat je niet kisten?
Nee, ik ben ook helemaal niet ziek. Ik mag alleen dit weekend niet judo. Dat is het enige. Dat moet ik van me afzetten. En nu vooruitkijken, in januari staan er Masters met een Doha. En ik hoop dat die doorgaan. Toernooi met veel punten, hele wereldtop. En daar was ik vorig jaar 3e. En dan ga ik nu laten zien dat ik nog steeds absoluut de wereldtop ben. En dat ik nummer 1 ben op de Olympische Spelen in augustus.
Wij hopen Kijk. Het allemaal met jou, Henk. Veel sterkte dit weekend. Ik neem aan dat je niet gaat kijken, hè?
Uiteindelijk ga ik denk ik wel kijken, omdat ik het niet kan laten. Maar ik vind het wel moeilijk. Ja. Zeker omdat je ook zelf fit bent. Als je fit thuis zit, is heel raar.
Ja.
Dat kan heel moeilijk in je hoofd. Als je geblesseerd bent, weet je dat het gaat. Maar ik denk, ik wil gewoon judo. Ik voel niks. Maar ja, positief voor coronatest.
Ik denk dat we iedereen in de omgeving van Henk maar even moeten afraden om Henk dit weekend met rust te laten. Misschien is dat sowieso.
Nou, dat is beter voor niet, ja.
Nou. Henk, veel succes. En dankjewel dat je ons te woord wilde staan.
En beterschap.
Goed, dankjewel.
Yo.
Dankjewel.
Hoi. 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 Hoi.
Ja, jij kent hem goed, Karel-Jan. Ja, hij houdt zich nu natuurlijk ook nog wel een beetje op de vlakte. Maar in zijn hoofd moet het natuurlijk ook wel stormen, denk ik. Hè?
Ja, het is natuurlijk iemand met ontzettend veel karakter, wilskracht, passie. Dit is ook overmacht. Hè? Dan is het wel een ander verhaal natuurlijk dan wanneer je op de mat verliest. Maar het is wel heel zuur. Want wat ik net zei, die Grand Slam van Parijs, daar won die dus. Hè? En van een Japanner, ook gewoon een goede Japanner, die daarvoor nog de legendarische Teddy Riner had verslagen. Op
die is heel groot, hè?
Ja, en die heeft al sinds 2008, 2009 misschien, had hij niet meer verloren. Dat is echt de grootste judoka aller tijden. Nou goed, ik wou maar zeggen, Grol was echt in vorm. Als je dat toernooi kunt winnen, dan hoor je er echt nog wel bij. En dat maakt het extra zuur natuurlijk dat alles nu in het water valt dit jaar.
Onze eigen Henk, ook formaatje Teddy misschien wel. Jij hebt afgelopen weekend, afgelopen dagen, heb jij vooral genoten van het damesbasketbal, hè?
Ja, dat kun je wel zeggen. Donderdagavond speelden ze en ook zaterdagavond. En ik vond het eigenlijk wel een beetje een verademing. Hè. Ik zei gisteravond bijvoorbeeld ook nog tegen Laura Cornelius, want daar gaan we het ook over hebben natuurlijk, onze Groningse basketbalster, international, spelend in Spanje. Ik zei ook nog van, ik heb eigenlijk alleen nog maar het beeld van Celerik Tudo van jaren geleden voor me, waar ze zelf ook is opgegroeid. Mm-hmm. Ja, dat vond ik al een aardig niveau. Maar als ik keek naar de afgelopen dagen, zeg maar, waarin zij dan speelden, was dat nog wel weer 2-3 niveautjes hoger. Ja. Ik heb me geen moment verveeld. En natuurlijk kijk je met een soort van Groningse bril. Hè. Je wil ook zien wat Laura Cornelius dan zelf doet. Ja, en dat kon niet veel beter.
Ja, want zij was, kunnen we haar een beetje zien als een soort van Lois Abbing, maar dan van dit team, echt een leider?
Ja, dat vind ik wel. Hakim Salim, oud-coach van Donar, die is ook coach van de vrouwenbasketbalsters. En af en toe bij time-outs en ook in het veld hoorde je meer de stem van Laura Cornelius. Ja. Ondanks dat ze geen aanvoerder is trouwens van het team, want dat was in dit geval Emese Hof, die lange speelster, zeg maar, voor de rebounds en voor onder het bord. Maar zij heeft haar bekje wel vooraan.
Ja, nou is het zo dat dit ook voor... Eigenlijk is dit nooit op tv, hè, zo'n wedstrijd.
Nee, dit was de eerste keer dat er vrouwenbasketbal op tv was. Ziggo zond het uit, NOS was erbij. Dus ja, al met al, ik denk ook wel reclame in elk geval voor het vrouwenbasketbal in Nederland. En we hebben dat een paar jaar geleden natuurlijk ook meegemaakt met de mannen die zich ineens plaatsten voor de EK. Dan zie je ook een soort van piek, zeg maar, als het gaat om uitzendingen rondom zo'n team.
De Orange Lions.
Ja, en dat zie je nu een beetje komen bij de vrouwenbasketbalsters. Maar ja, het is nog niet klaar natuurlijk. In februari moeten ze nog weer een keer.
Ja, want ze moesten eigenlijk 2 wedstrijden winnen om het EK te halen. Ja. Maar de deur staat nog wel op een kier.
Nou, die staat nog wel vrij wijd open ook wel. Want ze moeten, en ja, dat hangt natuurlijk ook allemaal een beetje van corona af. Begin februari, dan moeten ze nog een keer spelen tegen Slowakije. Op papier staat die wedstrijd als uitwedstrijd, maar ja, je weet maar nooit hoe dat verder gaat uitpakken. Want afgelopen weekend, zeg maar, hadden ze ook eigenlijk 2 uitwedstrijden. Maar ja, die werden in Amsterdam gespeeld in de eigen omgeving. En daar hadden ze toch wel een beetje meer gehoopt dat dat in hun voordeel zou werken. Nou, 1 keer werkte dat wel de eerste keer dus niet, en de tweede keer wel.
Ja. Nou is het mannenbasketbal, hè? Dat heeft natuurlijk, dat is sowieso heel populair. In het handbal, zeg je, Karel-Jan, dat op een gegeven moment dat die handbaldames, dat eigenlijk populairder werd dan de mannen. Hè? Is dat iets wat je hier misschien ook wel kan verwachten over een aantal jaren?
Boe, voordat je daar bent, want het handbal is echt wel iets wat enorm leeft. Hè? Dat zie je nu met deze gouden generatie. En dan zo'n Martini Plaza bijvoorbeeld. Hè? Daar was ik toen ook in de Interland hier.
Dat is in Duitsland
gelijk
toen,
uitverkocht. Ja. Dat zijn ongekende taferelen. Nog een uur na die tijd stonden er nog gewoon rijen kinderen handtekeningen te vragen. Dat heb ik daar nog nooit gezien. Nee. Dus voordat je daar bent, dat zal wel even duren. Op een of andere manier ligt het basketbal gek genoeg een beetje achter bij andere landen, zeg maar, hier in Nederland. Terwijl wij eigenlijk wel dingen in huis hebben om het populair te kunnen laten zijn. Hè? We zijn bijvoorbeeld lange mensen hier. Dus je zou er wat mee moeten kunnen, maar dat komt er nog niet uit.
En het komt natuurlijk ook omdat er in Nederland eigenlijk bij de vrouwen in elk geval nog niet echt veel profspeelsters zijn. Hè? Ik noemde net Laura natuurlijk, die speelt in Spanje. Emese Hof, grote vriendin van haar, die speelt dan ook ergens in Spanje, wel bij een andere club. En zo zijn er nog 1 of 2, maar de rest komt allemaal uit de opleiding, zeg maar, uit Amsterdam. En er is zelfs een aantal spelers dat zit gewoon bij die 3x3 teams, zeg maar. Dus ja, daar is ook nog wel wat te winnen. Dus eigenlijk zou je, als je een niveautje hoger wilt, zou je wat meer speelsters, zoals in het handbal ook het geval is, gewoon in het buitenland moeten hebben spelen. Want hier is die cultuur niet echt van basketbal.
Nou, er zit potentie in dus en het moet nog populairder worden. En jij sprak met Laura zelf hierover gisteren na die laatste wedstrijd. En daar zei ze daar ook wat over.
We willen gewoon een affiche afgeven van luister, wij doen er ook toe. We kunnen ook spelen. We zijn ook professionals. We zijn topsporters. En ik denk dat we zeker in de wedstrijd tegen Hongarije wel echt een goed affiche hebben afgegeven aan de basketballiefhebbers. En ik heb wel berichten gekregen, ook van mensen die niet echt per se basketbalfans zijn. Ja, dat ze het toch wel heel leuk vonden om gewoon de emotie en de passie bij ons te zien.
Werd er bij jou even koffie gezet?
Ja, ik kreeg een bakje koffie na afloop. Ja, was wel lekker hoor.
Maar heeft ze een beetje het gevoel dat zij wel met een missie bezig is, wat misschien breder ligt dan alleen het halen van dat EK?
Ja, als ik naar haar persoonlijk kijk, is ze zeker met een missie bezig. Hè? Ooit ook vanuit Groningen naar Amsterdam vertrokken in de opleiding. Vervolgens gestudeerd in Miami, waar ze ook nog veel tegenslag heeft gehad. Twee keer een knieblessure. Twee keer kruisband afgescheurd aan beide knieën. Dus wat dat betreft is er echt een missie aan de gang bij Laura Cornelius. En nu dus echt ook een beetje natuurlijk door een goede agent. Daar moet ik er ook aan bij zeggen. Want die heeft daar toch maar mooi in Spanje een van de betere competities in Europa weten onder te brengen. Dat, nou ja, die moet je ook maar net tegenkomen natuurlijk.
Een soort Mino Raiola?
Ja, in elk geval iemand die weet hoe het spel gespeeld moet worden.
Ja.
Dus ja, daar is misschien ook nog wel wat te winnen hoor. Als het gaat om het Nederlandse basketbal bij de vrouwen en ook bij de mannen wellicht. Maar in elk geval, zij is persoonlijk heel erg met die missie bezig. En zij wil eigenlijk een van de beste speelsters worden van Europa. En ik denk wel dat ze die potentie heeft, want ze is nog maar 24 jaar. Dus wat wel mooi is, want ik had het daar gisteravond ook met haar over. Van, toen ze 12 was, toen heb ik zelf ooit een keer een portretje gemaakt van haar bij Celerik Tudo. Nou, toen kon je echt al zien dat er een groot talent was, hoor. En dat heeft zich alleen maar voortgezet de afgelopen 12 jaar.
Dat is denk ik voor jullie ook. Voetbal is natuurlijk, dat is gewoon een veel grotere sport. En dat maakt het ook allemaal wat lastiger. Het is misschien wat minder benaderbaar. Maar zoals wat Henk nu vertelt, dat hij op 12-jarige leeftijd haar al heeft gevolgd. Nou ja, jij hebt natuurlijk ook wel verhalen van sporters die je gewoon al heel lang ook van heel dichtbij kan volgen. Hè? Dat maakt het denk ik ook wel mooi.
Nou, het is mooi als je ziet hoe zich dat ontwikkelt. Hè? Dan komen we Jojo bijvoorbeeld. Dat je haar vlak voor de Spelen van 2008 een portretje maakt. En dat je... goed, dat verhaal is eigenlijk gelijk af. Hè? Want zij won daar gelijk goud met de estafetteploeg. Waar bij Henk Grol het verhaal nog steeds niet af is.
Nee.
Eigenlijk vind ik op die manier, om toch even weer dat bruggetje terug te maken, vind ik op die manier het verhaal van Grol mooier. Maar ja, het moet natuurlijk afgemaakt worden ergens. Hè? Want al die zilveren WK-medailles, dat zijn er toch drie, heel knap. Maar het is geen goud.
Jij hebt een zilveren WK-medaille van Grol, toch? Thuis?
Nou, die heb ik niet thuis, maar het is wel zo gegaan. Ja, dat is op zich wel heel grappig gegaan. In Rio WK 2013, daar pakte hij zijn derde WK-zilver. Nou, daar was hij dus wel even goed ziek van. Hij dacht van, het is wel even lekker. En die medaille, die hoef ik niet. En toen heeft de bondscoach uiteindelijk, Maarten Arends, die had zijn zilveren medaille. En op een gegeven moment was het interview klaar. En ik stond dan nog met Maarten Arends, stond ik er nog even na te praten. En die zei, hier, neem jij die medaille maar. Hij moet hem niet, zei hij. En ik zei, ja.
Zeg, maar hij had hem in de prullenbak gegooid. Nou, dat zei hij laatst bij collega's van de NOS.
Nou, ik kreeg hem van de bondscoach. Die zei van, hij moet hem niet. En toen heeft hij dus die medaille aan mij gegeven. Want ik zei tegen hem, ik hoef hem natuurlijk ook niet. Want het is wel heel grappig, maar het is...
Ja, het is mijn zilveren, zei je.
Nou, ik zei, nee, ik neem alleen gouden. Nee, maar ik zei van, ik geef hem vanavond wel aan zijn familie. Want ik zou nog met zijn ouders ook nog wat gaan drinken. En zijn vader, daar kan ik mooi Gronings mee praten. Dus
jij bent zo dik met de familie Grol?
Nou ja, dat schept dan wel een band. Als jij in Rio bent en je kunt met één iemand Gronings praten. Ja, dan is het logisch dat je nog een biertje doet.
Boetjes van buiten in Rio, ja.
Nou ja, dus ik ben s'avonds met een taxi, waarvan ik ook dacht dat hij mij eerst nog ergens zou droppen in Favela. Maar ben ik daarheen gegaan en toen hebben we nog een biertje gedronken. Toen heb ik die medaille, maar die wou die toen nog steeds niet. Dus, hoef ik niet. En toen heb ik... dat is...
Maar wat zei pa Grol?
De winnaar Grol, ja. Toen heb ik hem aan moeders gegeven. Oh. En die heeft uiteindelijk... die zal die medaille bewaard hebben.
Maar wat? Ja. Zij kijken elkaar denk ik ook af en toe hoofdschudden aan van wat voor zoon hebben wij zeker? Of valt dat mee?
Ja, het is, ik zie pa Grol daar vaak wel om lachen. Zo. Ja, die is ook berensterk hoor.
Ja?
Ja, dat zijn, maar goed, dat hoort hierbij. Bij deze wereld. En er is niet, op die manier, je moet geen ruzie maken met Grol. Dat hoort heel erg bij deze scene, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, het doet me heel erg denken, niet heel erg. Een beetje denken aan het verhaal met Theo Maassen bijvoorbeeld. Die ooit de UEFA Cup van PSV meegenomen
had.
En hem in een tv-uitzending ergens weer tevoorschijn toverde.
Jij noemt mij nu een dief?
Nee. Ik noem jou geen dief. Maar het zou heel mooi zijn als je hem nog wel haat.
Ja.
En dat je hem... Over 10 jaar ineens
in
de hoge hoed.
Ik zal eerlijk zijn, want ik vond het natuurlijk heus wel leuk. Hè? Ja. Ik zei wel, ik geef hem wel aan jouw moeder of aan die moeder. Maar Ik heb natuurlijk wel een paar selfies gemaakt en een paar foto's van die medaille. Ik bedoel,
jouw kennende, weet jij nog waar die foto's zijn?
Ik maak altijd foto's, dus die zijn er.
Die ga je dan zo meteen opzoeken en die, een van die foto's zetten we dan bij het artikel van deze podcast?
Dat zou kunnen.
Ja, daar gaan we.
Misschien.
Dat is mooi. Dat is mooi. We gaan door, want Henk Elderman is hier de baas. Die zei half uurtje, jongens. En daar zitten we alweer bijna op. Dus we moeten snel door naar het volgende onderwerp. Ivan Rudesch, de coach van Donar. Aanrader om hem sowieso op Twitter te volgen. Want altijd rake teksten heeft hij. Nu verstuurde hij gisteren een tweet. This weekend. Nee, ik zal het in het Nederlands doen. Hij zei, dit weekend in België is de competitie weer gestart. Dus de Nederlandse basketbalcompetitie is de enige competitie in Europa waar nog steeds niet wordt gespeeld. Let's get things going, Ministry of Sports. Dus hij gooit eigenlijk een beetje de knuppel in het hoenderhok. Er moet gewoon weer gebasketbal worden. Jij hebt hem hier wel vaker over gesproken, hè?
Hij is kritisch, ja. En dat is hij bij ons ook eerder al geweest. Hij zegt precies wat hij denkt. En hij heeft een bepaalde passie daarbij. Dat is op zich mooi. Dat hoort bij sport en bij sportmensen. Ja, het is een heel lastig onderwerp. Ik denk dat het moet kunnen. Je ziet wel, je zag op een gegeven moment wel in het volleybal dat er vrij veel positieve spelers waren. Maar ja, goed, dat zie je op een gegeven moment ook in het voetbal. Dat ik denk van in hoeverre is het voetbal nou een bubbel? Er wordt meer getest, maar nog steeds gaan mensen naar huis. En kun je daar tegen testen? Blijkbaar niet. Alleen, ik snap ook wel, bij voetbal zijn de belangen veel groter. En er zijn veel meer mensen die het leuk vinden dat doorgaat. Maar dat is eigenlijk wel een ander belang natuurlijk dan puur waar het hier om gaat, gezondheid. En als je puur kijkt naar de gezondheidsoverweging, dan denk ik dat je ook net zo goed in het basketbal en het volleybal wel redelijk verantwoord moet kunnen sporten. Bovendien zijn dat ook gezonde mensen die doorgaans, dat gaat natuurlijk niet altijd op, maar doorgaans zelf het kunnen dat risico kunnen nemen.
Maar hoe kan het dat het dan nu al, want die voetballobby die begon, voor damesvoetbal begon direct. Hoe kan het dat de lobby van de zaalsporten
het damesvoetbal is natuurlijk ook ontstaan door gelijkheid. Dat is weer een ander argument. Maar volgens mij gaat het hier niet om gelijkheid in dit geval. Maar gaat het hier om gezondheid. En niet per se om, maar ja, als je zegt van, als we het over gelijkheid gaan hebben, dan kunnen dus inderdaad alle andere topsportclubs ook wel zichzelf gelijkwaardig achten.
Toch is Donar wel zelf een beetje aan het lobbyen. Hè? Ja, of je het echt lobbyen kan noemen, maar laatst ook weer een statement.
Ik denk dat men een beetje verslagen is. Want ik vind het zeg maar zo van, ik vind niet dat Donar per se heel veel reuring heeft gemaakt.
Hadden ze meer moeten doen?
Ik zou dat zelf wel doen. Ik zou zelf wat meer wat Rudesch doet. De coach die heeft eigenlijk voor meer reuring gezorgd voor die club. Ook al, ik vind ze daar, kijk, ze doen hun dingen en ze kijken wel naar wat er mogelijk is. Maar soms moet je misschien een beetje brutaal zijn. En dat doet Henk Grol ook. Die roept ook eens een keer wat. Ja. En dan kun je wel denken van vanuit een andere hoek zal iemand daar wel weer wat van vinden. Maar zo doe je in elk geval wel wat je kunt.
Je hebt die Bob van Oosthout, de man bij Den Bosch, maar die natuurlijk zijn sportmarketingbureau heeft en hele korte lijntjes met de pers. Ja, die heb ik volgens mij nu al twee keer in de Telegraaf met een groot verhaal zien staan. Dus dat is wel iemand die dat dan doet. Maar bij Donar is dat dan toch te bescheiden of hoe?
Soms is het wel iets te bescheiden, denk ik, hoor, met dit soort zaken. Dan denk ik, dan mag er best wel eens wat vuur in zitten, zoals wat ik bij Rudesch heb gezien. Dan denk ik van, dan gebeurt er iets.
Ja, waar we denk ik een beetje aan voorbij gaan, want volgens mij is het zo in België, hè, waar het nu wel weer gespeeld wordt, dat sommige basketbalwedstrijden en ook volleybalwedstrijden, die worden daar live op tv uitgezonden.
Ja.
Hè, en die vergelijking kun je dan maken met het voetbal, zeg maar, wat hier dan wel live wordt uitgezonden. Maar basketbal en volleybal en nog andere zaalsporten, die worden hier in Nederland niet live uitgezonden.
Wordt ook live gestreamd natuurlijk. Hè?
Wordt live gestreamd, oké.
Het zijn niet de bedragen die je... Maar het gaat dan weer om geld, hè? Dus waar gaat het nou om? Gaat het om geld? Gaat het om politiek slimme keuze? Gaat het om gelijkheid? Nee, volgens mij gaat het hier om gezondheid. Dus als je dat argument neemt, Nou ja, dan denk ik, ja, er zijn ook heel veel positieve voetballers nu. Omdat die bubbel natuurlijk niet helemaal dicht is.
Ja, prima. Dus ja. Gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste. En helemaal in deze periode waarin we nu leven. Maar ik probeer maar aan te geven dat daar contracten voor zijn afgesloten met tv-zenders in België die dit live uitzenden. En dat is in Nederland niet het geval.
Ja, maar dan
dus er hangen meer belangen omheen dan in België dan hier in Nederland.
Dan heb je dus over geld.
Ja.
Ja, ja, nee, maar dat is precies waar ik net op reageerde. Dat is het argument waarschijnlijk voor een heel groot deel in Nederland ook. Maar ja, gaat het daarom? Want ja, dan kunnen al die bedrijven wel zeggen die nu geld mislopen van dat gaat ook om geld. Dus nee, het argument is volgens mij gezondheid. Ja. En als je daarnaar kijkt, ja, dan is het scheef. Maar goed, het is ook een beetje wat het volk wil.
En Dona moet dus even, nou ja, ik kan me nog herinneren dat William Pomp, collega van Dagblad van het Noorden, ooit eens kritisch was op de voorzitter van Dona. Ik weet eigenlijk niet eens meer waarom. En daar was de titel schepje erbovenop, Jannes. Dat geldt hier dus eigenlijk ook wel een beetje voor, vind je. Ze moet iets meer even van zich laten
horen. Nou, ik vind een keer, Roedis, de coach van Dona, die heeft die taak nu wel op zich genomen met een paar flinke uitspraken ja, ik snap aan één kant, je wil waar je mee bezig bent, politiek gezien of in werkgroepen gezien, wil je dan ook niet te veel verstoren door dingen te gaan roepen daar buitenom. Maar ja, misschien is het dan wel, misschien is het ook wel goed dat Roedes dat dan doet en dat de organisatie zich dan. Maar ja, aan de andere kant, nou, dan spreek ik mezelf een klein beetje tegen. Maar, het is wel goed, denk ik, dat als je wat wil, dat je er ook iets van zegt.
Ja, maar wat je toch heel vaak ziet is dat het niet wordt opgepikt door een of ander ministerie of door het NOC.
Nee, en daarvoor is het gewoon te klein.
En daarvoor is het gewoon simpelweg te klein.
Ja, en zo werkt het dus. Ja. Alleen is dat een zuivere argumentatie, dat kun je afvragen, maar zo werkt het wel.
Ja. Toch zie je bijvoorbeeld, daar gaan we even reclame maken voor onszelf, maar in de maandelijkse vlog van Auke van de Kamp, speler van Lycurgus. Ja, ze proberen er wel het beste van te maken. Hè. In de laatste aflevering zie je ook dat ze dan zelf maar een soort van COVID Cup noemen ze dan. Hè. Dat ze zelf punten kunnen verdienen. Daar hebben we een mooi inkijkje bij Lycurgus. Hoe is het bij Dona eigenlijk? Vermaken ze zich wel? Of wat? Ik zie weinig.
Nou ja, ik heb aangevraagd bij de club om een dagelijkse vlog zelfs. Maar dan op werkdagen. Misschien niet elke dag, want op een gegeven moment zijn de spelers op. Maar om een vlog te laten maken door de spelers. Nou, ik heb gezien dat ze dat zelf hebben opgepakt. Maar ik mocht het niet doen in elk geval. Namens RTV Noord. Ik heb wel geprobeerd om een inkijkje te krijgen, zeg maar, in hoe het met de spelers gaat. Ja. Dat is, nou, helaas mocht dat niet.
Ook vanwege gezondheid dan, neem ik aan.
Nou ja, ze vloggen zelf, hè? Dus ja, ik kom daar niet bij in de buurt. Ja. Dat is het grote voordeel van zo'n vlog. Plus, een ander voordeel is dat ze vaak dingen doen en laten zien die ze niet zo zouden doen als ik erbij sta. Ja. Hè, dat is iets, waarschijnlijk
dat zie je bij Auk ook wel.
Ja,
hè?
Dat is een extreem voorbeeld. Maar ze hebben nu, laatst hebben ze wel via Damjan Roedes heeft bijvoorbeeld zo'n vlog gemaakt, of een soort van, maar dat was dan via Instagram, een inkijkje in de dag van. Nou, precies datzelfde had ik de week daarvoor voorgesteld. Dat kon dus niet. Maar ja, vervolgens hebben ze dan zelf wel dat gedaan. Dat was een miscommunicatie, heb ik ook wel begrepen. Maar zij gaan in elk geval, laten ze dat dan zelf zien. Maar ik had graag meer laten zien. Maar dat wordt ook afgeschermd. Dus ik mag ook niet in Martini Plaza komen, bijvoorbeeld.
Lijkt Stefan Bleker wel, die mag ook niet bij FC Groningen komen.
Ik snap met gezondheid wel dat je daar gewoon heel, met corona, dat je daar heel voorzichtig mee bent. Maar ik wil maar wel zeggen dat wij wel vanuit RTV Noord proberen.
Ja.
Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Wij proberen wel om te laten zien hoe het met Dona gaat. Maar het is nu ook gewoon lastig.
Dat
het niet is gelukt met die vlog, dat wil ik er wel bij zeggen. Dat is ook een miscommunicatie geweest. Dat is niet met kwade wil gebeurd. Alleen, het lukt dan niet.
Het is zo gelopen.
Corona gooit een hoop in de soep. Daar komt
zo
dat,
is het. Henk, hoe groot is de oprijlaan van Tom Jelte Slachter?
De oprijlaan?
Ja, daar moeten straks allemaal trekkers op staan, toch?
Ja, ik ben er vrijdag even geweest. Als het hek open is, dan gaat dat wel, hoor. Dan kun je er heus wel zo'n groene trekker op kwijt. Mijn auto er ook op kwijt. Dus nou ja, een trekker moet dan ook.
Karel Jan komt uit een bestratingsfamilie, dus die weet precies, dat moet wel goed gefundeerd worden, zo'n oprijlaan. Zonder gekheid, hij stopt en hij wordt geen slager.
Nee.
Dat hadden veel mensen gehoopt.
Ja, nou, het verhaal was compleet geweest natuurlijk als hij slager, CQ Slachter was geworden, want zo noemen we dat hier in het noorden volgens mij. Slachter. Maar in elk geval, ja, zijn bijnaam was The Butcher. Ja. Die kreeg hij ooit in 2013 van André Greipel en nog een aantal goede wielrenners in die periode. Want toen won Slachter ineens heel onverwacht de Tour Down Under in Australië. Pakte een etappe en ook het eindklassement. En toen dacht ik eerlijk gezegd van, nou, hier hebben we te maken met een hele goede wielrenner die goed in eendagskoersen uit de verf komt. Uiteindelijk moet je, als je naar de laatste jaren kijkt, concluderen dat dat niet helemaal is gebeurd. En dat,
hoe kan dat dan?
Bij
Bouke zeiden ze wel eens, hij is te bescheiden. Groninger, bescheiden, te nuchter. Misschien is dat bij hem ook zo?
Ja, nou kijk, wat er altijd door wielerkenners en ook wel door mij gezegd werd, is dat zijn motortje is eigenlijk een beetje te klein. Als hij echt iets wil, zeg maar, dan en grote koersen winnen. Ja, hij heeft dat wel gedaan. Parijs-Nice, 2 etappes gewonnen. Maar ja, dat zijn etappes van 140, 150 kilometer. Maar de echt grote koersen, zoals een Milaan-San Remo of een Luik-Bastenaken-Luik, waar die wel weer heel goed heeft gereden, 1 seizoen lang. Dat zijn langere koersen van over 240, 250 kilometer. En daarvoor was hij net niet goed genoeg. Het motortje was op na 200 kilometer. De benzine was op. En het is ook maar een klein kereltje natuurlijk. Dus ja, als je die energie eruit wilt persen, zeg maar, dan moet je ook wel misschien een beetje een groter lichaam hebben.
Nou gaat hij van de allerdunste bandjes die er zijn naar hele dikke banden. Wat gaat hij trekkers verkopen? Wat gaat hij doen?
Ja, nou kijk, hij wordt vertegenwoordiger. En een vertegenwoordiger moet A, wat verkopen, moet de relaties beheren, moet regelmatig bij de boeren over de vloer komen, moet een goed netwerk hebben in die wereld, zeg maar. Nou ja, alles bij elkaar opgeteld.
Zie je dat in hem?
Heeft hij dat wel, want hij is altijd in dat boerenleven actief geweest, hè?
Vertelt hij ook wat over?
Ooit een filmpje gehad, zeg maar, waarin hij ook op de trekker reed en op de fiets en zo een beetje heen en weer. Dus wat dat betreft heeft hij daar wel feeling mee. En hij komt natuurlijk van het Groningse platteland, waar alleen maar trekkers rijden.
Bijna alleen maar. Hij vertelde ook wat over het boerenleven en wat hij daar eigenlijk mee heeft.
Oh, dat komt al sinds dat ik klein ben. Toen, ik ben opgegroeid in Slochteren, heel, heel landelijk en altijd bij boeren geweest. Daarna, toen ik ietsje ouder werd, ook veel gewerkt bij verschillende boeren, veehouders, akkerbouwers. En zodoende is mijn liefde daarvoor al vanaf jongs af aan. Dus dat is altijd gebleven.
Ja, ik vind het is. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik vind het ook wel mooi kneuterig of zo. Dat hij gewoon profwielrenner en dan nu dit gaat doen. Maar jij hebt er wel vertrouwen in.
Ja, ik heb daar wel vertrouwen in. Want ik ken hem al wel een tijdje natuurlijk. Ik heb ook wel eens gedacht van, het is een hele schuchtere jongen. Hij wil zich eigenlijk niet prijsgeven. Maar ja, dat moet je nu wel, zeg maar, in het vak waarin hij nu terechtkomt. En nou, ik was hem eerlijk gezegd ook een beetje uit het oog verloren. Totdat hij mij vertelde, vorige week, woensdag was dat volgens mij, dat hij met wielrennen ging stoppen. Nou, toen heb ik hem vrijdag nog even in Zevenhuizen opgezocht. En hij was heel open. We hebben echt buiten het interview om nog wel 3 kwartier staan praten. Dus dat was allemaal prima. Ja. En ik kreeg toen ook echt de indruk dat hij de knop al om had gezet van, nou, ik ben geen wielrenner meer. Ik begin nu aan een ander leven, andere baan. Dus ik moet me ook iets anders opstellen. Zo'n gevoel kreeg ik bij het gesprek, zeg maar, wat ik met hem had. En dat is trouwens wel heel mooi gegaan, hoor.
Henk, jij wou 1,5 uur, hè? Daar zitten we nu al overheen. Ja,
oké. Nou, dan stoppen
we. Ik wil het wel horen, hoor.
Ja, nou, even heel in het kort. Hij reed in september naar Almere voor een coronatest. Toen dacht hij al bij zichzelf van, wil ik dit nog wel langer? Hij heeft nog 1 koers gereden toen. Hij heeft een vriend van hem gebeld toen hij weer terug was op weg naar Zevenhuizen. Hey, ik heb vacature gezien bij Groenoord, mag ik 1 keer noemen, denk ik. In Oude Pekela, of in ieder geval een groot bedrijf. En toen heeft hij gezegd van tegen die kameraad van, zal ik het doen? Die heeft gezegd van, ja, dat moet je gewoon doen. Als je er toch helemaal klaar mee bent met het wielrennen, dan moet je dat gewoon doen. Heeft hij eigenlijk op eigen initiatief, zeg maar, gewoon maar gebeld. Hij heeft geen brief geschreven of zo, gebeld van, ja, ik wil eigenlijk wel een gesprek. Hè? Dus ook wel een beetje bluff wat dat betreft. Nou, een paar dagen later zat hij al voor het eerst op kantoor. Heel enthousiast en zo. Heeft hij zelf weer een mailtje gestuurd van, ik ben ook enthousiast en blablabla. Bla, bla. Nou, zo moet je wel solliciteren natuurlijk. Je moet altijd ook laten blijken of je het wel of niet wilt. Het tweede gesprek was er ook al heel gauw. En toen heeft hij ze gebeld van, ja, wat zijn de arbeidsvoorwaarden? Hij zei van, nou, ik hoef geen salaris als een profielrenner te hebben, maar hij heeft best wel goed verdiend. Ja? En met name bij Garmin en bij Cannondale, daar heeft hij best wel goed verdiend. Maar hij krijgt niet het salaris van een profielrenner, maar wat zij hem boden, zeg maar, bij dat bedrijf, dat vond hij wel dusdanig aantrekkelijk dat hij heeft gezegd van, nou, ik doe het. Maar toen heeft hij ze weer gebeld en gezegd van, jongens, morgen vroeg om 10:00, dan ben ik bij jullie op kantoor. Toen hadden zij gedacht van, hij gaat het niet doen. Wat? Dus toen heeft hij een taart besteld en een trekker erop, een groene trekker. En ik verheug me heel erg op onze samenwerking. Zo'n tekst erop, zeg maar, ja, op zo'n taart. En toen hebben ze gezegd, ja, wat kom je hier nou doen? Ja, ik heb een taart bij me, zegt hij, dus maak hem maar in open. En toen was het ijs meer gebroken en toen hebben ze de handtekeningen gezet en toen was het klaar.
Dit zijn wel de verhalen. Ja, wat zou Henk Grol eigenlijk na zijn carrière gaan doen?
Nou, die heeft zijn sportschool, hè?
Okay,
daar is hij al mee bezig en is hij ontzettend druk mee. Dus die is al ontzettend aan het ondernemen eigenlijk. Net als, en hij komt uit een ondernemersfamilie, dus dat komt wel goed.
Jij wou nog iets zeggen?
Nou, dat vroeg ik mij dus ook af, want we hebben nu eigenlijk nog maar één profielrenner in de provincie Groningen. Dat is Bauke Mollema. Dat is ook wel heel logisch eigenlijk, hoor, want Bauke is later begonnen met wielrennen. Dus daar is niks mee aan de hand. Maar wat ik mij wel even afvroeg van, hey, waar is de nieuwe aanwas? Ik heb geen idee. Nee. Dus daar ga ik de komende tijd wel naar op zoek.
Jij gaat scouten.
En B, wat gaat Bauke Mollema doen na zijn carrière?
Hey, ja, de goede vraag, Henk. Ja. Nou, we kunnen hem wel even bellen. Doen we volgende keer dan wel even. Nee, ja, goede vraag. En Henk gaat dus scouten in de provincie waar de nieuwe aanwas
wielrenners
blijft eigenlijk.
Dus die mogen zich melden bij mij.
En nog even over Tom Jelte. Gewoon, ja, eigenlijk ook wel weer een mooie carrière gehad. Maar net niet genoeg eruit gehaald, zei hij. Maar het feit dat hij door Greipel de Butcher is genoemd, dat is misschien wat mooiste compliment.
Nou, daar is hij heel trots op.
Ja, hè?
Ja.
Ah, mooi. Ja, leuk. Ja, ja. Veel succes, Tom Jelte, met jouw verdere maatschappelijke carrière. Dan even over Oranje toch nog even. Want we zijn het eigenlijk gestart om dat voetbal een beetje links te laten liggen. Maar ja, we kunnen er niet omheen. Oranje twee keer gespeeld. Hateboer mocht de eerste keer nog, kreeg hij een basisplaats en de tweede keer mocht hij invallen. Ja, wat ik denk dat hij heeft de strijd wel verloren, toch? Van Dumfries, denk ik.
Nou, ik weet niet of hij de strijd heeft verloren, maar ik vind het wel terecht dat Dumfries speelt in plaats van Hateboer. Klaar. Je moet ook keuzes hebben als coach natuurlijk. Dat ligt heel erg voor de hand. Maar ja, kijk, als ik hem dan ook weer zie invallen, zeg maar. Hij is wel heel erg gedreven, maar er zit toch altijd iets in bij Hateboer waarvan je denkt van, pas nou op. Nou, zo is het wel natuurlijk. Ja. Het komt af en toe ook wel wat onbeholpen over. Hij is heel snel, maar qua handelingssnelheid is hij natuurlijk weer niet zo snel.
Hij kopte nog wel een Wie speelde ze ook alweer?
Spanje.
Ja, kopte die ene dwars door midden, gewoon letterlijk.
Ja, nee.
Die is er vanaf gegaan.
Ja, dat vind ik heel mooi om te zien. Dat vind ik heel mooi om te zien. Maar er zitten toch wel wat kanttekeningen aan bij Hateboer, vind ik. Want maar ik vind het, laat ik zo zeggen. Ik vind het al heel knap dat hij nu inmiddels 10 Interlands heeft gespeeld.
En dat
vind ik wel heel knap voor een jongen uit Beerta.
Nou ja. Maar wij zijn er geweest, Karel-Jan, in Bergamo.
Dat was succes, hè?
Dat was geen succes, want de aanvoerder van Fiorentina overleed toen in dat weekend. Dus opeens werd alles afgelast. Maar we zouden naar Hateboer.
En naar de derby.
En naar de derby van Milaan. Maar hij is daar wel populair, hè?
Jij vond onze steekproef wel
representatief. Nou ja, dat vond ik wel.
Prima.
Jij niet?
Heb je gevraagd?
Gewoon mensen op straat. Ja, dat is toch.
Bij ons eigen
doe je dat dan daar in Bergamo?
Nee,
hoe doe je dat?
Ja, gewoon geweldig hoe dat gaat, toch? Ja. Atalanta beleeft de beste periode ooit. En notabene in de Champions League. Ik had nog ingezet op een finale met Atalanta zelfs. In de Champions League. Want ik dacht, die zijn zo in de winning mood. En ze zijn in de flow met het spelen. Hè?
Ja, toen.
Maar goed. Nee, maar dat geef ik nu ook toe. Want ik had ook mijn mond kunnen houden. Maar ja, helaas, dat werden de Fransozen.
Ja, zoveel Fransen stonden niet in het veld trouwens. Dan nog even, Henk. Want jij hebt korte lijntjes met de scheidsrechterswereld, hè?
Ja, hele korte lijntjes.
En jij hebt toch een primeur?
Ja, ik heb een klein primeurtje, ja. Ik had gisteravond even contact, omdat er ook wel weer wat gebeurde natuurlijk in die wedstrijd Nederland-Bosnië. Hè, goal afgekeurd en dat op de voeten staan van Depay, dat had er ook moeten zijn. Zo werd er weer gediscussieerd. Dus ik stuur Simon Mulder, onze scheidsrechter uit Uithuizen, stuur ik een appje. En ik zeg van, lekker hè, zonder VAR.
Ja.
Nou, dat vindt hij wel leuk, want hij is eigenlijk helemaal niet zo'n fan van de VAR. Nee, maar ja, het is nog een keer zo. Maar in elk geval, zegt hij, maar ik kijk niet, zegt hij. Hij had andere dingen te doen. En later bleek wel dat hij ook niet helemaal fit is, want hij fluit niet meer tot eind van dit jaar.
Ik denk dat heel veel clubs daar heel blij mee zijn.
dat wil ik niet 1, 2, 3 zeggen. Hij heeft ook wel goede dingen gedaan natuurlijk. Maar laatst tegen Ajax Fortuna, dan wordt hij natuurlijk eruit gepikt. Scheidsrechter heeft het niet gezien, maar zijn assistent had het ook niet gezien. Dus hoeft de VAR ook niet te kijken. En zo werkt dat nog een keer tegenwoordig met al die regels eromheen. Nee, maar hij is geblesseerd aan de Achillespees. Maar ook nog een positief puntje. Hij is wel beschikbaar als VAR. Dus daarom zat ik net al even te kijken, want meestal rond 12 uur dan maakt de KNVB de aanstellingen voor aanstaand weekend bekend.
En
ik zag die aanstellingen nog niet staan, dus hij fluit dus niet. Dus als men zich druk maakt, zeg maar, van waar is Simon Mulder? Ik help iedereen uit de brand van hij is niet fit.
Nee, hij is er niet.
Maar hij kan wel dus als VAR optreden. Ja,
Achillespees dus, dat is natuurlijk heel sneu. Ook beterschap uiteraard vanaf hier. Maar dat komt, denk ik, omdat hij de hele tijd naar het scherm wordt geroepen. Dan moet hij weer... Nee, maar even zonder gekheid nu, want ik zeg dat als grap. Maar scheidsrechters, lopen die nou ook meer? Of valt dat mee?
Als ze 2, 3 keer per wedstrijd naar het scherm moeten lopen, dan lopen ze wat meer.
Dat dat voor jou hele wandelingen zijn.
Dit vind ik zo'n minnenopmerking.
Ik weet van Simon Mulder dat hij er alles aan doet om heel erg fit te blijven. Hij traint op het veld van Noordpool bijvoorbeeld in Uithuizen. Daar heeft hij de sleutel van het hek zelfs. En hij is altijd bezig om fit te blijven.
Zijn broertje, die is ook...
Die is scheidsrechter in Duitsland.
Ja, maar die doet heel veel met krachttraining en zo, hè? Zie ik altijd op de...
Ja, maar dat doet Simon ook, hoor. Dus wat dat betreft is dit gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden dat hij geblesseerd is geraakt. En natuurlijk, een voetballer kan geblesseerd raken. Een scheidsrechter kan ook geblesseerd raken, maar...
Mag Kamphuis weer fluiten?
Bij mijn weten wel.
Want hij kreeg een weekje vrij, toch? Hij kreeg toch in de competitie een weekje vrij?
Ik denk dat hij vaderschapsverlof had.
Is mooi.
Ja, ook nog een primeurtje.
Hè? Ja, dit is... hoe heet het?
Ik heb geen flauw idee. Zoveel contact heb ik dan ook weer niet met die lui.
Maar jij weet veel, man.
Dat hij een blijde verwachting was.
Ja.
Zijn vrouw althans. Maar dat was ook de reden waarom die destijds niet met Team Makkely naar Turijn was Juventus tegen Barcelona.
Ja.
Normaal gesproken is hij de vaste VAR, maar hij had aangegeven van, het spant erom, zeg maar. En,
anders had hij Morata zijn hat-trick moeten afkeuren. Maar nu was het iemand anders dus.
Ja. Bloem in dit geval.
Het ging nog even, Karel-Jan, wat jij zei over Memphis. Die had heel veel hakjes. Op een gegeven moment was die Servië, Bosnië, die was er hem klaar mee.
Ja, die stond op, dat heb ik allemaal wel gezien.
Vinden jullie dat? Nee. Dat kunnen toch of niet?
Nee, hij gaat heel theatraal naar de grond, maar dat kan ook niet. Ik bedoel, dat mag je in principe niet doen. Nee. Alleen...
Maar was het rood? Want dat's...
Nee.
Ik vind als het zo opzichtelijk gedaan wordt, dan is het eigenlijk een soort van grapje en dan hoef je helemaal geen kaart te
geven. Moet je eigenlijk applausje? Nee,
eigenlijk is het applausje waard inderdaad. Ja, vind ik wel.
Maar
moet jij dan, want als jij die man geeft, daar zat ik mij nog af te vragen. Als jij die man geel geeft voor
Todorovic,
moet je dan niet ook Memphis geel geven voor theater?
Nee, zo. Nou... Want hij had stalen noppen volgens mij. Die schoentjes van tegenwoordig, die zijn heel dun.
Er zit wel heel veel theater
echt
bij.
Echt pijn, hoor.
Ja, maar moet je echt serieus zo? Want dan kun je misschien beter een andere sport doen als je daar niet tegen kunt, hoor. Want soms wordt er wel heel erg veel theater gemaakt. Dan zie je het basketbal weer veel minder.
Maar goed, basketbal, dat zien we tegenwoordig niet. Want de lobby is niet sterk genoeg. Nog even als laatste, jongens. Want het wordt toch 3 kwartier, Henk. Sorry.
Heeft niks.
De lobby is niet sterk
genoeg. Het is heel gezellig.
Er zijn ijsbanen in de provincie waar gewoon het water alweer op wordt gespoten. Ja, mensen geloven er kennelijk in.
Moeten we dit volgende week doen? Of, ja, we zitten nu al op 40 minuten, toch?
Dit is het laatste. En met een soort human interest onderwerpje eruit. Jullie zijn ook schaatsliefhebbers?
Ja, zeker.
Gaat het gebeuren, jongens? Kunnen we gaan schaatsen?
Nou, nu nog niet. Nee. Ja, gisteren wel trouwens in Istanbul bij de Formule 1. Dat was ook net een ijsbaan.
Ja.
Maar voorlopig lijkt het er nog niet op. Maar het kan heel snel gaan natuurlijk. Ik ben heel benieuwd trouwens hoe dat gaat. Stel nou dat er een eerste marathon gereden kan worden in Noord-Laren. Kan dat wel doorgaan in deze tijd? Hè? Dat zijn toch vragen die bij mij omhoog komen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ijsverenigingen zich nu voorbereiden zeg maar op een eventuele winter die er aan zit.
Gewoon doen alsof er eigenlijk niks aan de hand is.
Want het is niet alleen leuk dat je een paar mensen daar op het ijs kan laten, maar het is voor de kassa natuurlijk ook wel lekker. Ja. Want die ijsverenigingen, die hebben al jaren eigenlijk geen inkomsten gehad. En in deze tijd is het ook een lastige periode, want er is natuurlijk wel gewoon onderhoud zeg maar voor een kantine, de waterpomp moet op orde zijn, noem het allemaal maar op.
Dus
er worden wel kosten gemaakt terwijl er niks binnenkomt. En dat is al een aantal jaren zo. En nu vraag je mij natuurlijk, wat is de mooiste ijsbaan in de
provincie? Wat vind jij jou? Ja, dat kan heel persoonlijk zijn. Maar,
Ik ga even terug naar vroeger. Toen ging ik altijd naar Midwolda, naar ijsvereniging Eigen Kracht.
Ja.
Stond ook nog bij ons op de site. Dus eigenlijk de grootste ijsbaan van de provincie Groningen daar.
Wat maakt het zo mooi daar dan?
Nou, de vlakte gewoon, zeg maar, omdat het zo mooi is. Als je een rondje, volgens mij, is 1,5 kilometer of zo. Nou, dat is toch wel... Daar moet je toch wel een beetje voor kunnen schaatsen.
En er is zo'n kleine Henkie, die stond daar tegenwind.
Ja, een tegenwind, sjaal om, muts op en handschoenen aan en maar rijden. Hè? Daar heb ik de basis gelegd voor... Ja. De enige Oldambrit die ik ooit uitgereden heb. Ja, daar heb ik toch de basis gehad.
Hallo.
Dat kunnen wij niet zeggen.
Oldambrit.
Op houtjes?
Op lage noren.
Oké.
Ja. Maar kijk, natuurlijk, ik heb in de loop van de tijd meer ijsbanen gezien.
Ja.
Karel-Jan, voor mij is er nu maar eentje die er boven uitspringt.
Ja.
En dat is toch Lageland.
Het Jawel.
Bieslet van Nederland, zeg maar. Het Bieslet van het noorden.
De IJzeren Klap?
Ja. Niet alleen daarom, maar gewoon de ijsbaan zelf.
Ja, Karel-Jan, wat is jouw mooiste stekkie?
Ja, ik ging naar Noordbroek. Maar ik vond de Slochter, daar ging ik nooit heen, maar er lag wel mooi tussen de bomen. Dat vond
dat klopt.
En voor een bos ben ik ook wel geweest. Maar ik ging naar Noordbroek. Dan zeg ik Noordbroek.
Ja. Zo is het ook. Mm. Nou ja, wij hebben een keer daar nog de IJzeren Klap Lageland.
Ja, met Arjan Taai.
Daar werden we gewoon ingehaald, binnendoor.
Binnendoor even.
Binnendoor, door een vrolijke volleybaltrainer.
Ja, zoals van Verstappen actie, zeg maar.
Ja, dat was echt een hele mine actie.
Maar dat jij de Oldambrit hebt geschoven.
Ja, joh, dat is nieuws, hè?
Maar wanneer was dat?
Tomme man.
85?
Ik zat nog op de MAVO.
Dat jij naar school bent gegaan.
Nee, dat kan niet. Dat kan niet zo heel veel jaren geweest zijn. Of 96 misschien?
Nee,
of?
In 85.
Dan is het 10 jaar eerder.
Ik zat in 96 niet meer op de MAVO. Je had ze er wel bij, hoor, die in de auto op school kwamen.
Dan moet het midden jaren 80.
Midden jaren 80. Volgens mij
85.
Ja, ik had het de laatste naar hoven waar die medaille is. Maar
die heeft Karel-Jan natuurlijk.
Die zul je heel getwijfeld hebben.
Ja, die hou ik wel, hoor.
Die houdt hij wel. Jongens, ik vond het mooi.
Is dat.
Zullen we dit gewoon online zetten? Kan wel, toch?
Ja, wat mij betreft wel.
Zetten we hem online, want het was een beetje...
Er zit niks in waar ik nog op terug wil komen. Dus,
wij wel. Dat doen we volgende week. Of later. We gaan het er in ieder geval gewoon hopelijk elke week weer over hebben. Over alles behalve FC Groningen. Ja, nee, maar dat is toch leuk. En die gewone podcast met Martin Drenthe en Stefan Bleker, die doen we ook nog gewoon, hoor. Maar ik hoop dat jullie hier ook bij aanhaken. Moet ik zeggen. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Mooi.